Gemeente, u allen en ook jullie jongens en meisjes en ook gasten als die hier mochten zijn en ook de luisteraars thuis. Van harte welkom in het meebeleven van deze dienst. De voorganger is deze middag dominee Van der Zwaag en de schriftlezing is Johannes 20, vers 19 tot 31. En de collecten deze beide paasdagen zijn voor de kerk, kerkelijke kas, de tweede en met name dan voor kerk en Israël en met uitgang voor het bouwfonds. Morgen dan begint de dienst om 9:00. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe. En we zingen nu Psalm 118, vers 11 en 14.
Ook in deze middagdienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 30. We zingen twee verzen van deze psalm, het derde en ook het achtste vers, die ook betrekking hebben op Pasen. Mijn God, ge hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Ge hebt mijn ziel door angst beroerd, als uit het graf weer opgevoerd. En het achtste vers, ge hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Een blijde lofzang betekent dat. Ook vanmiddag doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in antwoord daarop willen we met elkaar zingen uit Psalm 84, het zesde vers. Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood die in oprechtheid voor hem leven. Het is Pasen geweest en daarom is waar wat hier in Psalm 84 vers 6 beleden wordt. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden en opgevaren ten hemel en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden en de wederopstanding des vleeses, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag uit Johannes 20 en wel vanaf het 19e vers. Johannes 20 vanaf het 19e vers. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En nadat hij dit had gezegd, liet hij hun zijn handen en zijn zijde zien. En de discipelen verblijden zich toen ze de Heere zagen. En Jezus zeide opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dat had gezegd, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, die worden ze hem vergeven. En als u ze hem toerekent, dan blijven ze hem toegerekend. En Thomas, een van de 12, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen zeiden tegen hem, we hebben de Heere gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen. En Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in hun midden en zei, vrede, zei u. En daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Tot zover. Voordat we het woord dat we gelezen hebben met elkaar gaan overdenken, willen we samen bidden om Gods onmisbare zegen. In onze dankzegging willen we verwoorden de dank die er leeft bij zuster Hetty Smit, dat ze weer thuis is nadat ze behandeld is geworden in een ziekenhuis in Amsterdam. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, wij willen u danken. Danken voor het feit dat het Pasen geworden is. U heeft het zelf al gezegd voordat u ging lijden en sterven. Ik zal ook weer opstaan. U had zelfs de periode erbij genoemd op de 3e dag. En het is waar geworden. U bent op de 3e dag herrezen uit de dood. En dat is voor ons van geweldig groot belang. Dat betekent dat we mogen weten, Heere, dat u de dood overwonnen heeft. Dat u de achterliggende macht van de zonde eveneens overwonnen hebt. En dat ook de machten van graf en van hel niet meer het laatste woord hebben. Wij danken u, Heere, dat we het in uw woord ook steeds weer opnieuw lezen. Het is Pasen geworden. U bent uit de doden opgestaan. U bent de levende Heere. En wij mogen in u het leven ontdekken. U zegt het zelf. Ik leef en gij zult leven. U heeft het betuigd. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven. Ja, zelfs al waren hij of zij gestorven. Bij u is het leven met een hoofdletter, Heere. En bij u mogen wij het leven zoeken. En u wilt het aan ons schenken. Wilt u ons vandaag, als we dat machtige heilsfeit van Pasen weer herdenken, wilt u ons ook met uw geest vervullen. Dat we de vrede van Pasen mogen ervaren. Dat we iets van die grote blijdschap, die die vrouwen ook hebben ervaren toen ze terugkwamen van het open graf, wilt u ons die ook doen ervaren? Vrede en grote blijdschap, dat is de zegen van Pasen. Wilt u het ons schenken, Heere? Het kan voor ons soms allemaal zo gesloten zijn. We zullen vanmiddag stilstaan bij een van uw discipelen die, hoewel het Pasen geworden was, toch in het donker zat. En zo kan het soms ook bij ons zijn, dat we zoveel moeite hebben, dat er zoveel spanningen en zorgen in ons leven zijn, zoveel verdriet, dat we daar helemaal op zien en dat we niet zien op u, dat het ons onmogelijk is bijna. Er kunnen ook heel wat twijfels zijn in ons hart. Misschien zijn er wel jongeren vanmiddag in de kerk die het zo moeilijk vinden om te geloven in de opstanding, omdat ze in hun eigen leven daar zo weinig van zien, omdat ze in de wereld om hen heen het tegendeel ontdekken. Heere, u weet hoe het in ons hart ligt, maar wilt u die vrede en vreugde van Pasen ons geven door uw geest en door de verkondiging van uw woord heen. U bent toch in staat, Heere, om door onmogelijkheden heen te breken. U was in staat om in het midden van de discipelen te verschijnen, ook al waren de deuren gesloten. U bent toch in staat om ook in ons hart die vrede, die vreugde te geven, dwars tegen alles in. Heere, wij bidden van u, of wij, zoals we hier bijeen zijn, of misschien meeluisteren, of wij ook die vrede en die vreugde van Pasen mogen ervaren. Pasen voor ons hart. Dat dat de werkelijkheid vanmiddag voor ons allemaal mag zijn. We willen samen uw grote naam danken, Heere, dat u onze zuster Hetty Smit ook weer thuisbracht uit het ziekenhuis. Ze is behandeld in Amsterdam. En nu bidden we ook of u wilt geven dat het herstel ook mag voortgaan. Daar is ook uw zegen bij nodig. Wilt u haar gedenken? En ook allen die haar lief en dierbaar zijn, haar hele gezin, we dragen hen van harte aan u de Heere op. We bidden voor christenen in de verdrukking. We horen van verschrikkingen die er plaatsvinden in Syrië, in Egypte, in andere landen. We horen van christenen die verdrukt en vervolgd worden, die uitgestoten worden, zelfs gedood worden. Wilt u ze nabij zijn, Heere? Uw volk in de verdrukking. Wilt u ze staande doen houden? Wilt u ze doen zien op u die leeft en die leven geeft? Dat geeft hen kracht, uitzicht en troost. Heere, we bidden voor Israël, uw oude volk Israël. U bent opgestaan te midden van het Joodse volk. U hebt uzelf als de levende vertoond, ook aan hen. En toch zijn er maar weinigen van het Joodse volk die in geloof aan u verbonden zijn. We vragen van u, Heere, of u hen wilt vernieuwen. Wilt u door uw geest ook onder uw eigen oude volk blijven werken. We komen zo samen tot u, Heere. We willen het alles van u verwachten. We beseffen dat we geen rechten kunnen laten gelden. Maar hoor ons en zegen ons op grond van die genade die door u, o Heere Jezus, is verworven, om uwentwil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 21 en Psalm 21 is een messiaanse psalm. Dat betekent dat hij zijn diepste vervulling in de Heer Jezus heeft gekregen. En als je de versen 3, 4 en 5 op je laat afkomen als je zingt, dan merk je dat ook wel. Dus de versen 3, 4 en 5 van Psalm 21. Het uitgangspunt is vanmiddag vers 29. En Jezus zei tegen hem: omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. We zingen straks uit Psalm 105 het allereerste vers. Psalm 105, vers 1. Looft, looft, verheugt. De Heer der Heren aanbidt zijn naam en wil hem eren en doet zijn glorierijke dank alom de volkeren verstaan. Gemeente, het kan Pasen zijn geworden terwijl het toch geen echt Pasen werd voor je hart. Je hoort dan die boodschap van de opgestane Here en je zingt er ook van en toch kun je er met je hart niet bij. Want je hart is vol van die moeite in je leven. Je hart is vol van vragen misschien. Of je bent steeds maar weer bezig met dat grote verdriet dat er in je leven is gekomen. Of het kan zijn dat er heel wat twijfels in je hart leven. Het is Pasen geworden. Jawel, maar er is toch zo weinig veranderd. En waarom is er dan nog de dood? En waarom is er dan nog zoveel ergs op deze wereld? Het kan Pasen zijn geworden. En dat het toch nog geen Pasen werd voor je hart. En gemeente, iemand van wie dat nou geldt, dat is nou die Thomas, hè, waar we het vanmiddag over gaan hebben. Die Thomas, een discipel van de Heere Jezus. Hij wil niet geloven dat Jezus opgestaan is. Hij zegt: die opstanding, dat is onmogelijk. En ook al wordt het hem van alle kanten gezegd dat Jezus wel opgestaan is, het wil er bij hem niet in. We zeggen vaak: hij is een ongelovige Thomas. Nou ja, dat moet je natuurlijk dan wel heel goed zien. Hij is aan de ene kant natuurlijk een gelovig mens. Hij heeft de Heere Jezus lief. Dat blijkt uit alles. Maar het is een gelovig mens die ook ongeloofstrekken nog heeft. Hij kan nog niet geloven dat de Heer Jezus weer leeft nadat hij aan het kruis gestorven is. Maar, en dat is het geweldige ook van deze geschiedenis, als de Heer Jezus daadwerkelijk in het midden van de discipelenkring weer verschijnt en Thomas erbij is, dan verdwijnt alle twijfel. Dan komt er een machtige belijdenis over zijn lippen. Dan zegt hij: mijn Heere en mijn God. Dan wordt het Pasen voor zijn hart. Dan wordt het echt Pasen voor zijn hart. Jezus brengt hem tot de paasvrede en de paasvreugde. En dat is vanmiddag ook het thema. Jezus brengt Thomas tot de paasvrede en de paasvreugde. Het is Pasen geweest. Al een week geleden is het Pasen geworden. Ja, maar Thomas zit nog steeds in het donker. Dat Jezus opgestaan is uit het graf. Dat hij die zonde, de dood en de duivel overwonnen heeft. Het wilde echt niet bij hem in. Ja, hoe is dat mogelijk? Want Jezus is toch als de levende al in de discipelkring gekomen. Als je even terugbladert, dan zie je dat de Heere op de allereerste dag, we hebben het trouwens ook gelezen, de allereerste dag van de opstanding in het midden van zijn discipelkring gekomen is. Hoe kan het nou? Een week na Pasen, terwijl Jezus al verschenen is aan de discipelen, dat één van zijn discipelen nog steeds in het donker zit. Nou, dat komt omdat hij er niet bij was, die eerste keer, Thomas. Dat komt omdat Thomas, om het zomaar te zeggen, het niet aankon om met de medediscipelen te zijn toen Jezus gestorven was aan het kruis van Golgotha. Dat had zo'n diepe indruk op hem gemaakt, dat hij dat verwerken moest. Daar kon hij zomaar even niet overheen. En hij wou even met zichzelf zijn. Hij wou dat even in een hoek gaan verwerken. Zijn verdriet, het was zo diep in zijn hart. Thomas, gemeente, is een man die we leren kennen uit de Bijbel met een hele gevoelige natuur. Hij kan de dingen maar niet zo eventjes over zijn kant laten gaan. Het raakt hem altijd geweldig diep wat er gebeurt. En Thomas, als je de Bijbel erop naleest, die leer je ook kennen als iemand die wat een, zeg maar, zwaarmoedige natuur heeft gehad. Die eigenlijk altijd een beetje de zwarte kant van de dingen bekeken. Ja, hij had het al zo lang zien aankomen dat het met de Heere Jezus niet goed kwam. Hij had het wel gemerkt, die vijandige houding die er onder de Joden was ontstaan tegenover de meester. Het zou wel verkeerd aflopen. En op een gegeven moment, je leest dat ook ergens in het evangelie, op een gegeven moment had hij tegen zijn medediscipelen gezegd, laten wij maar met hem gaan sterven. Thomas, een man waarvan je zeggen moet, het viel hem eigenlijk nooit tegen als het tegenliep. Dat had hij wel verwacht. Hij ging er altijd van uit dat het moeizaam zou gaan. En als het anders was, dan viel het hem geweldig mee. Zo leer je hem kennen. Zo was hij. Ook na Goede Vrijdag. Hij zit terneer. Hij zit in een hoek. Hij moet het allemaal verwerken. Hij zit met zijn hoofd naar beneden en heeft zijn handen op zijn hoofd. Dan zeggen wij, ja maar Thomas, man, weet je dan eigenlijk niet wat voor geweldige betekenis dat kruis van de Heere Jezus heeft gehad? Het is wel heel verdrietig wat er gebeurde, maar dat kruis van de Heere Jezus, dat is toch tot verzoening voor onze zonden. Maar dat begreep Thomas niet. En dat begreep ook die andere discipelen trouwens niet. Daar was de Heilige Geest voor nodig. Het moest eerst Pinksteren worden, voordat ze dat een klein beetje door gingen krijgen. Nee, op dat moment was dat nog ver van hen. Dat snapten ze niet, begrepen ze niet. Het was eigenlijk op dat moment alleen nog maar, onze meester is gekruisigd, gestorven en begraven. En dat is het einde. Ja, maar de Heere had toch gezegd dat hij zou opstaan? Ook dat kon er maar niet in. Dat konden ze maar niet geloven. En Thomas al helemaal niet. En daarom had hij zich in stilte, zei ik al, teruggetrokken in zijn verdriet. Begrijpelijk? Nou ja, toch wel een beetje. Als wij mensen het moeilijk hebben, dan zijn we toch geneigd om ons een beetje in onszelf terug te trekken, toch? Dan zeggen we, ach, laat alles nog maar even de boel. Ik heb nou even genoeg aan mezelf. Begrijpelijk? Jawel. Was het nou verstandig dat hij ook toen op die zondagavond de Heere Jezus in het midden van zijn discipelkring kwam, dat hij toen er niet bij was? Nee, natuurlijk was niet verstandig. Nee, natuurlijk niet. Want zo is die toch, om zo te zeggen, de ontmoeting met de levende Heere misgelopen. En heeft hij de troost ook niet ervaren. Hij heeft een week lang in het donker moeten zitten. Omdat hij er niet bij was toen Jezus in het midden van zijn discipelkring verscheen. Dus wat dat betreft, het was wel begrijpelijk, maar het was niet zo verstandig. Maar een week later, als de discipelkring weer bij elkaar is, opnieuw op die zondagavond, en de Heere Jezus dan ook weer opnieuw in het midden van die discipelkring komt, dan is hij er gelukkig bij. Dan is Thomas ook onder de discipelen. En dat is tot zegen, dat zullen we zo meteen nog wel gaan zien. Thomas, de man die door eigen schuld toch in het donker zat. Want zo moet je denk ik vanavond toch wel duidelijk zeggen. Hè? Dat het toch aan zichzelf te wijten was. Hè? Dat hij nog in dat donker zat, dat de paasvreugde en de paasvrede hem nog niet in zijn hart ook vervulde. Maar Jezus zorgt er gelukkig voor, dat zien we zo meteen, dat hij toch ook daar mag komen. Maar dat gaat dwars tegen alles in. Dat gaat dwars tegen Thomas zelf in. Thomas, hij wil er niet van weten. Jezus zou opgestaan zijn? Het kan niet. Hij had het toch duidelijk gezien dat de Heer aan het kruis gestorven was? Hij had het toch duidelijk gezien dat hij daarna in het graf van Jozef van Arimathea begraven was? Hoe kwamen ze er toch bij om te zeggen dat hij opgestaan is? Ik wil hem eerst zelf zien en dan pas zal ik geloven. Eerst zien, dan geloof. Begrijpelijk? Wel menselijk. Want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, hè, dat ligt ons mensen toch wel een beetje voor op de lippen. Hè? Eerst zien, dan pas geloven. Je kunt toch niet zomaar alles aannemen. En zeker als het om zulke geweldige dingen gaat, dan moet je toch wel beslagen ten ijs komen als je dat gelooft. Dat kun je toch zomaar niet doen? Eerst zien, dan geloven. Ja, maar Thomas, hebben de andere discipelen gezegd. De Heere was in ons midden, vorige week zondagavond. Hij was in ons midden, we hebben hem gezien. Thomas wil er niet aan, hij wordt zelfs een beetje boos, hij wordt een beetje knorrig. Hè? En hij zegt, en dan moeten jullie ophouden, want als ik niet zelf mijn handen steek in het litteken van de spijkers, als ik zijn handen niet zie dat daar de littekens van de spijkers nog in zitten, dan zal ik beslis niet geloven. Dus hij is echt falikant tegen het getuigen van de andere discipelen. Hij wil er niks van weten. Eerst zien, dan pas geloven. En anders gaat het voor mij niet op dat paaslicht. Thomas, een gelovig mens? Jazeker. Nou, zullen er onder ons zijn die zeggen, nee, dat klopt niet, hij is toch ongelovig. Nee, wacht even. Hij is een gelovig mens. Hij heeft liefde voor de Heere Jezus. Hij heeft zoveel liefde voor de Heere Jezus, dat hij in verdriet ter neer zit. Als hij die liefde voor Christus niet had gehad, zou hij daar niet in een hoekje hebben gezeten. Een gelovig mens, blijf dat vasthouden. Maar wel een gelovig mens met ongeloofstrekken. Een gelovig mens met ongeloofstrekken. En nou zie je, gemeente, en dat is wat we in dit gedeelte, uit dit gedeelte kunnen leren. Wat kun je ook vanuit een stuk ongeloof, hoewel je wel de Heere mag kennen, hoe kun je toch ook vanuit een stuk ongeloof jezelf weer in het donker zet. Dat is denk ik een van de lessen die uit dit gedeelte ook naar voren komt. Je kunt als gelovig mens ook weer een stuk donkerte in je hart teweeg brengen. Door niet te geloven. Door niet te zien op de Heere, door het niet van hem te verwachten, door alleen maar te zien op de dingen van beneden, door alleen maar je ogen te richten op dat wat zich aan je voordoet. Er zullen mensen zijn die zeggen, dat is toch eigenlijk ook een rare uitdrukking, hè? Een gelovige met ongeloofstrekken. Maar het is wel waar, je ziet het. En ook vandaag de dag kan dat zo zijn. Je kunt als gelovig mens toch ook weer ongeloofstrekken hebben. Misschien dat er vanmiddag onder ons zijn die zeggen van nou het hierover gaat, als we nou onder vier ogen konden praten met elkaar, dan ben ik er eigenlijk ook één. Misschien dat u het bent die zegt van ja, het is vandaag Pasen, we staan erbij bij stil. De Heer Jezus is opgestaan, maar ik ervaar niet die vrede en ik ervaar niets van de vreugde van Pasen. Want waarom? Omdat er zoveel moeite in mijn leven is. Ik word met die zorg geconfronteerd. Ik kan me daar niet aan onttrekken. Ik kan niet zien op de Heer. Ik word steeds maar weer in beslag genomen door de moeite in mijn leven. Of misschien is er een jongere vanmiddag in de kerk. En die jongere die zegt, ja, nou het vanmiddag over Thomas gaat en over een ongelovig hart. Nou ja, ik wil aan de ene kant graag de Here kennen en dienen. Dat is wel waar, maar ik heb niets van die vrede, niets van die vreugde van Pasen in mijn hart. Want ik twijfel zo. Ja, waar twijfel jij aan dan? Ja, dat de Heer Jezus echt is opgestaan? Nou, nee, daar twijfel ik eigenlijk niet aan. Maar weet je, wat mij wel tot twijfel brengt, zeg je misschien, dat er zo weinig van te merken valt. Vandaag is Pasen, morgen ook. En dan dinsdag, dan ben je weer gewoon in het leven, ben je weer op school of aan het werk of waar dan ook. En wat merk je dan nog van Pasen? Of ja, je doet de krant open of je kijkt naar het nieuws en er komen zulke grote verschrikkelijke dingen voorbij. Dat je zegt van wat is er nou eigenlijk veranderd sinds de opstanding van de Heer Jezus? En brengt je allemaal zo tot twijfel. Aan de ene kant, hè, je hoort het is Pasen, de Heer is de levende Heer. En aan de andere kant, er is zoveel narigheid, zoveel verdriet en zorg. En zelfs de dood is nog steeds onder ons. En hoe moet dat nou? Het kan best zijn dat jij daarmee worstelt en dat je zegt, nee, vrede en vreugde, ik heb dat niet in mijn hart. Het is Pasen. En toch hoeft dat nog niet te betekenen dat het ook meteen Pasen is voor ons hart. Maar dan zou ik vanmiddag willen zeggen, als de Heer Jezus opgestaan is uit de dood. En wij zien dat niet. Is dat dan goed? Als de Heer die paasvrede en die paasvreugde aan ons hart wil geven. En wij blijven in het donker zitten. Is dat dan de bedoeling? Nee, zeggen we dan, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Daar is het niet Pasen voor geworden, dat het donker blijft in mijn hart. Maar hoe wordt het nou echt Pasen voor mijn hart? Hoe wordt het Pasen voor mij? Nou, dan kan ik jou niet overtuigen, jongeren. Dan kan ik u niet uit uw donkerte wegtrekken, mijn broeder, mijn zuster. Maar wat ik niet kan, dat kan en dat wil de opgestane Heere Jezus zelf gaan doen. Want als je nou vanmiddag die geschiedenis die we gelezen hebben, als je die eens even weer bekijkt, dan zie je heel duidelijk dat de Heere Jezus er zelf voor zorgt dat deze Thomas toch tot verandering komt. Dat er een stuk licht in zijn leven komt. Dat de vrede en vreugde van Pasen ook door hem beleefd en ervaren wordt. De Heere doet het zelf. En hoe doet hij dat? Nou, hij breekt door al die onmogelijkheden heen. De deuren zijn gesloten. En toch, hij staat in het midden. En je zou vanmiddag kunnen zeggen ook, de deur van Thomas' hart zit potdicht. En toch breekt Jezus er gewoon doorheen. De Heere is de levende, de machtige, voor wie er geen belemmeringen meer zijn. Zelfs geen gewone belemmeringen. Als de deuren dicht zijn, kan hij met zijn verheerlijk lichamen toch naar binnen. Als Jezus daar dan op dat moment in het midden van zijn discipelkring komt. En daar zitten al die discipelen zitten bij elkaar. En Thomas zit er ook bij. Dan gaat Jezus in de allereerste plaats zich tot al de discipelen richten. En zegt vrede. Vrede u. Vrede van het kruis. Vrede met God. Maar hij heeft dat nog niet gezegd. Of hij gaat meteen naar die Thomas toe. Dat is heel opmerkelijk. Hij gaat niet eerst, om zo te zeggen, al die andere discipelen onderwijzen, maar hij gaat meteen naar Thomas toe. Jezus zoekt Thomas op. En dan moet je ook eens lezen wat de Heere dan tegen hem zegt. Dan gaat de Heere hem niet de mantel uitvegen en zeggen van Thomas, hoe dom ben je nou? Ik was de vorige week hier al in het midden en toen had ik je al van mijn opstanding willen overtuigen. Hoe dwaas ben je toch dat je door eigen schuld nou weer in het donker zit? Nee, de Heere die zegt helemaal niets daarover. Maar de Heere die gaat naar hem toe en die zegt, Thomas, kom maar hier. Kom maar hier met je vinger. En bekijk mijn handen. En kom maar hier met je hand. En steek hem in mijn zij. En Thomas, jongen, wees niet ongelovig. Maar wees gelovig. Dit is heel opmerkelijk, hè. Dat de Heere Jezus, om zo te zeggen, aanknoopt hè, bij de nood in Thomas' leven. Niet veroordelend, niet verwijtend, maar dat hij aanknoopt bij de nood in Thomas' leven, helend. Zodat hij probeert om Thomas uit die nood weg te trekken. Kom maar, je had gezegd dat je niet wilde geloven als je niet mijn handen zou zien en als je niet je vinger in mijn zij zou steken, kom maar met je vinger en kom maar met je hand. Jezus wist ervan. Hij had alles beluisterd wat Thomas in het midden van de discipelen had gezegd. En nogmaals, hij verwijt hem niks, maar hij probeert hem uit zijn ongeloof vandaan te trekken. Ik ben de levende. Ik ben hier nu gekomen, Thomas, voor de anderen. Maar heel in het bijzonder ben ik hier nu voor jou. En nu moet jij gelovig worden. Niet in je ongeloof blijven. Wees niet ongelovig. Laat die ongeloofstrekken nou varen. Laat dat los, dat ongeloof. Wees gelovig. Zie in geloof op mij, zegt Jezus. En zo gebeurt het wonder. Zo wordt het hart van deze Thomas geopend. Zo wordt de donkerte uit zijn hart verdreven. Zo wordt het licht in zijn ziel. Zo wordt het Pasen voor Thomas' hart. Want dan gaat hij het belijden. Mijn Heere en mijn God. Dan hoeft hij zijn hand niet meer te leggen op de handen van Jezus. Dan hoeft hij zijn vingers niet meer te steken in de zijde van Jezus. Dat is allemaal niet meer nodig. Want hij mag nu de Heere zien voor zich in volle heerlijkheid. In zijn opstandingswerkelijkheid. En hij kan het niet anders meer belijden dan mijn Heere en mijn God. Thomas, man, het wordt Pasen voor je hart. Want je bent nu gelovig geworden. Je was al gelovig, maar je had ongeloofstrekken. En nou mag je die ongeloofstrekken nou allemaal kwijtraken, omdat de Heere Jezus je eruit vandaan trekt. Wat is dat geweldige. Wat is dat een prachtige geschiedenis. Wat is dit werkelijk een bemoediging en een troost, dit nou te lezen. Want nou zie je, die discipelen hadden er soms dus ook geweldig moeite, veel moeite mee om te geloven dat Jezus opgestaan was. Dat mag ook voor jou een bemoediging zijn. Jij met jouw twijfel. Die discipelen twijfelden ook. Maar laat het niet bij die twijfel, hè. Laten we ons door Christus, de opgestane zelf, laten we ons uit die twijfel toch wegtrekken, hè. Hij is in het midden. Ja, maar bij ons dan ook? Is hij vanmiddag bij ons dan ook? Ja, hij is in ons midden. Als we zo ook deze geschiedenis met elkaar overdenken, is hij in dit woord, in dit gedeelte, is hij in ons midden. Calvijn die zegt het altijd zo prachtig, hè? Die zegt, de opgestane is in het midden van zijn gemeente, in het gewaad van de schrift. In het gewaad van de schrift. Zo is hij in ons midden. Zo komt de Heere ook vanmiddag naar ons als de levende. Ziet u hem? Zie jij hem? Hier in dit gedeelte komt Christus als de opgestane heel dicht naar ons toe. En hij wil dwars door alles heen breken. Al die verhinderingen, al die belemmeringen die er bij jou of bij u zijn. Alles wat wij, om zo te zeggen, om ons heen hebben opgebouwd aan muren. Hij wil er dwars doorheen breken. Want hij wil in het midden komen te staan van ons hart. En die vrede en die vreugde van Paas ook aan ons geeft. Zou het waar zijn, zegt er iemand? Zou dat nou waar zijn, dat hij het ook aan mij wil geven? Enige reden te bedenken waarom Jezus die vrede, die vreugde van Pasen niet aan ons zou willen geven? Ach, zegt er iemand, je moest eens weten, er is te veel gebeurd en ik ben te ver afgedwaald. Nou, kijk nou eens naar die discipelen. Ga die hele kring is even rond, hè. Wie zitten daar nou allemaal? Daar zit nou die Petrus ook bij. En die anderen die allemaal weggevlucht zijn. Kijk nou eens die discipelkring rond, hè. Zou de Heere Jezus nou iets verkeerds hebben gedaan als hij die discipelkring verder links had laten liggen en dat hij een nieuwe kring had uitgekozen en had gezegd, nu ga ik als de levende Heere met een nieuw volk verder? Nee, dan zou je zeggen terecht, volkomen terecht. Maar hij gaat zijn oude volk opzoeken. Hij gaat die discipelkring weer opnieuw opzoeken om ze te brengen tot de vrede van Pasen, vrede gegrond in Goede Vrijdag, in het kruis, het volbrachte werk. Hij wil het als de levende schenken aan die discipelen. Dus ook aan mij. Hoe ik ook afgedwaald ben, hoe hoog de muren ook zijn om mijn hart, Jezus wil mij brengen tot die vrede en die vreugde van Paas. Hoe dan? In het gewaad van de schriften komt hij naar ons toe. Vanmiddag is hij in ons midden. Zie je hem? Zie je hem staan bij Thomas? Zie je hoe hij dit Thomas uit dat donker wegtrekt? Zo is Jezus ook vanmiddag in ons midden. En hij wil ook ons wegtrekken uit dat ongeloof. Hij wil ook ons wegtrekken uit al dat donker wat er kan zijn in ons hart en wat er kan zijn in jouw hart. Hij wil ons brengen tot die belijdenis die ook Thomas heeft mogen formuleren. Mijn Heere en mijn God. Er zijn wel eens mensen die zeggen, als ik hem nou zou kunnen zien, hè, dan zou ik geloven. Als ik hem nou echt zou kunnen zien zoals Thomas hem had gezien, dan zou ik echt geloven. Maar geloven, dat is niet iets van zien. Geloven, dat is iets van horen. Horen wat de Heere tot ons zegt. En zien, ja, het is wel iets van zien, maar dan zien op wat ons in de schriften wordt getekend en voorgehouden. En als we zo horen en zien via de schriften, dan kom je bij die levende Christus uit. Zo trekt hij mij weg uit mijn donkerte. Misschien wel weer opnieuw uit mijn donkerte. Misschien heb ik betere tijden gehad in mijn leven. Dat er broeders en zusters zijn die zeggen, er zijn tijden geweest dat ik er zo vol van was. En dat ik zoveel troost daaraan had. Hij is opgestaan. Maar ik ben er zo ver van vandaan. De Heere wil opnieuw die troost geven. En opnieuw die vrede en die vreugde ons doen ervaren. Hij wil het doen. Door zijn woord en door zijn geest. Hij roept ons op tot geloof. Wees niet ongelovig. Wees gelovig. Thomas zei mijn Heere en mijn God. Wat zei Jezus toen? Toen zei de Heer Jezus, nou, Thomas, Omdat je me gezien hebt, heb je geloofd. En toen zei hij meteen er iets achteraan. Hij zei, zalig de mensen die niet hebben gezien en die toch zullen geloven. Zie je? Daar gaat het om. Ook al zien we met onze ogen niet, toch gelovig op het woord onze hoop vestigen. Door het woord op Jezus zien, zo ontvangen we die zegen. Als u zegt vanmiddag, ik heb die zegen van Pasen nog niet. Als jij zegt, het is zo donker in mijn hart. Hoe wordt het anders? Als je vanmiddag toch mag zien op hem. Gelovig mag zien op hem. Zo zal de donkerte verdwijnen. Zo zal de twijfel weg hebben. Zo zul je komen tot die belijdenis. Ja, u bent ook mijn Heere en mijn God. Ja, zegt er vanmiddag iemand, daar verlang ik zo naar dat ik dat ook mag belijden. Mijn Heere en mijn God. Dat alle vrees uit mijn hart gebannen is. Dat alle twijfel weg is. Dat ik mag zeggen, mijn Heere en mijn God. Ja, wees niet ongelovig, maar gelovig. Richt je ogen gelovig op de opgestane levensvorst. En je zult het ervaren. De vrede, de vreugde van Pasen wordt je geschonken. Het zal ook jou en het zal ook uw belijdenis weer gaan worden. Mijn Heere en mijn God. Kijk, dan is het paas. En dan kun je weer verder. Dan heb je gezegende paasdagen ontvangen. Amen. Laten we samen danken. Op deze paasdag hebben we het evangelie van Pasen weer mogen horen, Heren. En het is en het blijft een heerlijk evangelie. U bent een levende die alles overwon. En die dat leven ook geeft aan ieder die op u vertrouwt. Maar nu kan het Pasen zijn en dat het toch nog geen echt Pasen geworden is voor ons hart. Dat die vrede en dat die vreugde van Pasen niet in ons hart wordt gevonden. Het kan soms zo donker zijn. En er kan ook zoveel twijfel zijn. Misschien dat er jongeren vanmiddag waren die zeiden bij zichzelf, ja en zo is het nou. bij mij. Maar misschien waren er ook ouderen die zeiden, ja, dat is toch eigenlijk ten diepste wat er in mijn hart op dit moment leeft. Maar heren, u heeft ons vanmiddag willen wegtrekken uit die duisternis. U heeft ons willen wegtrekken uit al dat ongeloof. En wilt u geven, heren, dat de banden ook werkelijk mochten breken. En we met Thomas het mochten belijden in ons hart. U bent mijn Heere en mijn God. Want daar waar we u zien, o Heere Jezus, daar is het ware leven, het ware lieven en het ware loven. Daar is alles. En Heere, daar wilt u ons toch ook brengen. We danken u dat we zo vanmiddag ook elkaar rondom dat geopende woord mochten ontmoeten. En we bidden van u, Heere, of u ons nog een goede avond geven wilt, waarop de dingen die we vandaag ontvingen mogen overdenken. En als we morgenochtend als gemeente ook nog weer een moment hopen samen te zijn, zegen ons dan opnieuw. En laat ook door uw woord en door uw geest dan ook uw zegen door ons ervaren worden. Wij belijden alles wat niet was naar uw wil. En we zien op tot u, op grond van het werk van hem die leeft en die regeert tot in alle eeuwigheid, onze Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 108, het tweede vers, de slotzang van deze middagdienst. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan en uw roem de volken doen verstaan. En we mogen vooraf onze gaven geven voor de dienst van de Heere.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.